Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 184 van ons leesjaar. En wij lezen het tweede boek Koningen hoofdstuk 18, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 29 en Psalm 141. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitgezonden uitzendingen van dit programma ook terugvinden en herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag beginnen wij aan een nieuwe tijdsperiode, ballingschap, waar het volk van Israël in ballingschap gaat. De noordelijke stammen, het koninkrijk Israël, is al door de koning van Assur weggevoerd. Zij verkeren in wat wij noemen de Assyrische ballingschap. En deze stammen zullen nooit terugkeren naar het beloofde land. Vandaag lezen wij over Hizkia van Juda, de koning van Juda die zijn vader Achas opvolgt. En koning Hizkia is een zeer rechtvaardige koning. Hij is de Heer trouw, zoals koning David dat was. In grote tegenstelling tot zijn vader, koning Achas, waarover wij gisteren en eergisteren gelezen hebben. Hij was de Heer helemaal niet trouw, een van de ergste koningen van Juda. Maar zijn zoon, koning Hizkia, is dat dus wel. Hij is trouw aan de Heer, zoals weinige koningen van Juda dat waren. Want hij vernietigt niet alleen de afgoden, maar ook de offerhoogten, zodat het volk van Juda en Benjamin alleen nog maar offeren in Jeruzalem, zoals de Heer hen opgedragen had. Wij lezen vandaag hoe koning Sanherib van Assur oprukt tegen Juda en hoe hij probeert om Jeruzalem in te nemen. Hij doet dit onder andere door voor de stad de bewoners van de stad toe te spreken. Hij probeert hen te overhalen om zich over te geven. Morgen in hoofdstuk 19 lezen wij dan de reactie van Hizkia. Beste luisteraars, wij keren ook terug naar het tweede boek Kronieken. Dat is een tijdje geleden dat wij daar nog in gelezen hebben, maar zoals u nog weet, verhaalt dit boek dezelfde gebeurtenissen als het tweede boek Koningen. Maar dit boek is later geschreven en legt soms bepaalde nadrukken anders. En dan als laatste Bijbelpassage voor vandaag lezen wij ook Psalm 141. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 18. Hiskia van Juda. In het derde regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, werd Hiskia, de zoon van Achas, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader David. Hij was het die een einde maakte aan de offerhoogten, die de heilige stenen verbrijzelde en de heilige bomen liet omhakken. Ook sloeg hij de bronzen slangstuk die Mozes gemaakt had. Tot dan toe hadden de Israëlieten daar offervuur voor ontstoken. Men noemde haar Negustan. Hiskia stelde zijn vertrouwen op de Heer, de God van Israël. Daarin werd hij door geen van de koningen van Juda na hem geëvenaard, noch door een van zijn voorgangers. Hij hing de Heer aan en week niet van hem, maar onderhield de geboden die de Heer aan Mozes had gegeven. De Heer stond hem bij. In alles wat de koning ondernam, had hij succes. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en bleef niet langer aan hem onderworpen. Hij was het die de Filistijnen tot in Gaza terugsloeg en het bijbehorende gebied, met de wachttorens en de versterkte steden, verwoestte. In het vierde regeringsjaar van koning Hiskia, dat is het zevende regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, rukte koning Salmanassar van Assur tegen Samaria op en belegerde de stad. Na 3 jaar namen ze de stad in. Dat gebeurde in het zesde regeringsjaar van Hiskia en het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël. De koning van Assur deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een verblijfplaats toe in Galach en aan de Chabor, een rivier in Gozan en in enkele steden van Medië. Dit alles is gebeurd omdat zij niet hadden geluisterd naar de Heere God en omdat ze zijn verbond, al de geboden van Mozes, de dienaar van de Heer, hadden overtreden. Zij hadden er niet naar geluisterd en er niet naar gehandeld. Sanherib's eerste gezant. In het 14e regeringsjaar van koning Hiskia rukte koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze in. Toen stuurde koning Hiskia van Juda een gezant naar de koning van Assur in Lakis en liet hem zeggen: ik heb verkeerd gehandeld. Als u hier wegtrekt, zal ik betalen wat u mij oplegt. De koning van Assur legde koning Hiskia van Juda een schatting op van 300 talenten zilver en 30 talenten goud. Hiskia gaf hem al het zilver dat zich in het huis van de Heer bevond en in de schatkamer van het koninklijk paleis. Bij die gelegenheid liet Hiskia de deuren van de tempel van de Heer en de pilaren, die hij zelf met goud had bekleed, uit elkaar halen en gaf het goud aan de koning van Assur. Toch stuurde de koning van Assur vanuit Lakis zijn opperbevelhebber, zijn hofmaarschalk en zijn intendant met een indrukwekkend gevolg naar koning Hiskia in Jeruzalem. Ze gingen op weg naar Jeruzalem. Daar aangekomen stelden zij zich op bij de waterleiding van de bovenvijver, op de weg naar het Blekersveld. Toen zij naar de koning vroegen, kwam de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Gilkia, vergezeld van de schrijver Sepna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, naar hen toe. De intendant zei tegen hen: dit moet u Hiskia zeggen. Zo spreekt de grote koning, de koning van Assur. Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op? Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u dat u zich tegen mij durft te verzetten? U stelt uw vertrouwen kennelijk op Egypte, die geknakte rietstok. Op zo'n riet kan niemand leunen, zonder dat het hem dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte. En nu kunt u wel tegen mij zeggen, op de Heer onze God vertrouwen wij. Maar juist aan zijn offerhoogten en altaren heeft Hizkia een einde gemaakt. En hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd, voor dit altaar hier in Jeruzalem moet u zich neerbuigen. Ga een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden geven, als u in staat bent daar berijders voor te leveren. Hoe zou u dan de aanval kunnen afslaan van één enkele stadhouder, één van de minste dienaren van mijn heer? Of vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners? Zou ik trouwens, zonder dat de heer het wilde, naar deze plaats zijn opgerukt om haar te verwoesten? Nee, de Heer heeft tegen mij gezegd, ruk op naar dat land en verwoest het. Toen zeiden Eliakim, de zoon van Hilkia, en Sepna en Joach tegen de intendant, spreek toch Aramees met uw dienaren, wij verstaan het wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort. Maar de intendant antwoordde, heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken. Toen stond de intendant op en riep met een luide stem in het Judees. Luister, dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur. Zo spreekt de koning. Laat u niet door Hizkia bedriegen, want hij kan u niet uit mijn handen redden. En laat Hizkia u niet verleiden tot vertrouwen op de Heer. Wanneer hij verzekert dat de Heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen, luister niet naar Hizkia. Zo spreekt de koning van Assur. Geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet. Dan kan iedereen de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put. Totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als uw eigen land. Een land van koren en most, van brood en wijngaarden. Een land van olijfbomen en honing. U zult blijven leven en hoeft niet te sterven. Naar Hizkia moet u niet luisteren. Hij bedriegt u als hij beweert dat de Heer u redden zal. Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur? Waar waren de goden van Hamat en Arpad? Waar de goden van Sepharwaim, van Hama en van Iwa? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden? Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de Heer Jeruzalem dan wel uit mijn greep kunnen redden? Het volk zweeg. Niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven. De hofmeester Eliakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde kleren naar Hizkia en brachten hem op de hoogte van wat de intendant gezegd had. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 29. Hizkia zuivert het huis. Hizkia werd koning toen hij 25 jaar was en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader David gedaan had. In het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, opende hij de poorten van het huis van de Heer weer en liet ze herstellen. Hij riep de priesters en levieten op het Oostplein bijeen en zei tegen hen: Luister naar mij, levieten. Heilig uzelf en heilig het huis van de Heer, de God van uw vaderen. En verwijder alles wat onrein is uit het heiligdom. Want onze vaderen zijn afvallig geworden en hebben gedaan wat de Heer onze God mishaagt. Zij hebben hem in de steek gelaten, hun gezicht afgewend van de verblijfplaats van de Heer en haar de rug toegekeerd. Ze hebben zelfs de poort van de voorhal gesloten en de lampen gedoofd. Ze hebben geen wierook gebrand in het heiligdom en er geen brandoffers opgedragen voor de God van Israël. Daarom barstte de toren van de Heer over Juda en Jeruzalem los en maakte hij ze tot een voorwerp van schrik, van ontzetting en verbijstering, zoals u met eigen ogen kunt zien. Om die reden zijn onze vaderen gevallen door het zwaard en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Daarom heb ik mij voorgenomen een verbond te sluiten met de Heer, de God van Israël, opdat zijn brandende toren van ons wijkt. Mijn zonen, verwaarloos niet langer uw plicht, want de Heer heeft u uitverkoren om hem in zijn huis te dienen en wierook voor hem te branden. Toen traden de volgende levieten naar voren: Maachat, de zoon van Amasai, en Joël, de zoon van Azariahu, van de Kehatieten, van de Merarieten, Kis, de zoon van Abdi, en Azariahu, de zoon van Jehalalel, en van de Gersonieten, Joach, de zoon van Zima, en Eden, de zoon van Joach, van de zonen van Elisafan, Simri en Jeil, van de zonen van Asaf, Zekaria en Matania, van de zonen van Heman, Jechiel en Simi, en van de zonen van Jedutun, Semaja en Uziel. Ze riepen hun broeders bijeen, heiligden zich, en begonnen volgens het bevel van de koning en overeenkomstig de voorschriften van de Heer aan de reiniging van het huis van de Heer. Hiertoe gingen de priesters het achterste gedeelte van het huis van de Heer binnen en brachten alle onreine voorwerpen die ze in het huis van de Heer aantroffen naar de voorhof, waar de levieten ze overnamen om ze weg te brengen naar het Kidrondal. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen ze met de heiliging en op de achtste dag van de maand waren ze aan de voorhal van het huis van de Heer toe. Zo heiligden ze het huis van de Heer in 8 dagen. Met het geheel waren ze gereed op de 16e dag van de eerste maand. Toen begaven ze zich naar koning Hiskia en verklaarden: We hebben het hele huis van de Heer gereinigd, het brandofferaltaar met toebehoren en de tafel voor de toonbroden met toebehoren. Ook alle andere voorwerpen die koning Achas tijdens zijn regering door zijn afgoderij ontwijd heeft, hebben we hersteld en weer geheiligd. Ze staan klaar voor het altaar van de Heer. Toen riep koning Hiskia in alle vroegte de magistraten van de stad bijeen en ging naar het huis van de Heer. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokjes mee, als zondeoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En Hiskia beval de zonen van Aaron, de priesters, om ze op te dragen op het altaar van de Heer. Ze slachten de runderen, en de priesters vingen het bloed op en besprenkelden het altaar ermee. Vervolgens werden de rammen geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Ten slotte werden de lammeren geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Daarna leidden ze de bokken voor het zondeoffer naar de koning en het verzamelde volk. En die legden hun handen op de koppen van de dieren. De priesters slachten ze en sprenkelden het bloed als een zondeoffer op het altaar om verzoening tot stand te brengen voor heel Israël. Want de koning had het brandoffer en het zondeoffer voor heel Israël bestemd. Toen stelde hij in het huis van de Heer de levieten op met cymbalen, lieren en harpen, naar het voorschrift van David en van Gad, de ziener van de koning, en van de profeet Nathan. Het voorschrift kwam immers van de Heer door toedoen van de profeten. De levieten stelden zich op met de muziekinstrumenten van David en de priesters met de trompetten. Toen beval Hizkia het brandoffer op te dragen op het altaar en op hetzelfde ogenblik dat het brandoffer werd ontstoken, begon men te zingen ter ere van de Heer en op de trompetten te blazen, onder begeleiding van de muziekinstrumenten van David, de koning van Israël. Het verzamelde volk boog zich neer. Het gezang duurde voort en de trompetten bleven schallen tot het brandoffer verteerd was. Toen ze gereed waren met het offer, knielde de koning en alle aanwezigen met hem en zij wierpen zich neer. Daarna beval koning Hizkia en de magistraten de levieten ter ere van de Heer liederen te zingen, van David en de ziener Asaf. Ze begonnen vol vreugde te zingen en bogen zich in aanbidding neer. Toen nam Hizkia het woord en zei: Nu hebt u zich aan de Heer gewijd. Kom naderbij en draag in het huis van de Heer slacht- en drankoffers op. En het verzamelde volk droeg slacht- en drankoffers op. En ieder die daartoe bereid was, ook brandoffers. Het aantal brandoffers dat het verzamelde volk bracht, bedroeg 70 runderen, 100 rammen en 200 lammeren. Deze waren allen bestemd als brandoffer voor de Heer. De heilige gaven bedroegen in het geheel 600 runderen en 3000 schapen. Er waren echter priesters te weinig om alle als brandoffer bestemde dieren te vullen, maar hun broeders de levieten hielpen hen met het werk, totdat alle priesters zich geheiligd hadden. De levieten hadden namelijk met de heiliging meer ernst gemaakt dan de priesters. Behalve met de talrijke brandoffers had men nog werk met het vet van de slachtoffers en met de plengoffers, die bij de brandoffers behoren. Zo werd de dienst in het huis van de Heer hervat. Hizkia en al het volk verheugden zich over wat God zo onverwacht voor het volk gedaan had. Psalm 141. Betrek de wacht bij mijn mond. Een zangstuk op naam van David. U roep ik, Heer, haast u en help mij. Luister toch, nu ik luid tot u roep. Mijn gebed zal voor u als wierook zijn, mijn geheven handen als een offer in de avond. Betrek de wacht bij mijn mond, bewaak de poort van mijn lippen. Laat mijn hart niet ingaan op het kwade, geen daden van boosheid verrichten, niet meelopen met wie onrecht plegen. Ik wil niet van hun lokkende spijs proeven. Als een rechtvaardige mij slaat of vermaant, is dat een weldaad en welkome balsem. Zelfs geen boze zal mijn gebed stil laten vallen. Al wordt zijn pleiter gestenigd, ik blijf nog spreken, ten gunste van hem. Als splinters rond de kappende steenhouwer in de groeve, zo liggen onze beenderen voor het dodenrijk verspreid. God, mijn Heer, mijn oog staat op u gericht. Bij u zoek ik toevlucht, laat mij niet vergaan. Behoed mij voor het grijpende net dat zij dichtslaan, voor de valstrik van diegenen die onrecht plegen. Laat de bozen zich in dat net verstrikken, allemaal. Maar ik stap er ongedeerd overheen. Thank you. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 184. En wij hebben zo net het tweede boek Koningen hoofdstuk 18, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 29 en Psalm 141 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Augustinus van Hippo. Dan waren er de wonderen van de dodelijke slangenbeten, toegebracht als rechtvaardige straf voor de zonde, en genezen toen een koperen slang werd opgericht op een houten staak, zichtbaar voor allen, zodat niet alleen verlichting kwam voor het getroffen volk, maar ook de vernietiging van de dood door de dood werd gesymboliseerd in dit beeld van de kruisiging. Deze slang werd intact bewaard, ter herinnering aan het wonder, maar werd later als afgod aanbeden door het ongelovige volk. Totdat koning Hiskia, die zijn macht op godvruchtige wijze in dienst van God gebruikte, haar vernietigde en daarmee grote faam verwierf om zijn vroomheid. Beste luisteraars, zo sluiten wij deze eerste dag van onze nieuwe tijdsperiode ballingschap af. Morgen zijn wij dag 185. En dan lezen wij het tweede boek Koningen hoofdstuk 19, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 30 en Psalm 143. Hartelijk bedankt om mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.